Zullen we de Heer zoeken in gebed? In stilte komen we tot u, Heer, om u te danken. In stilte komen we tot u, Heer, om u te danken voor de liederen die we net mochten zingen. Die diep snijden in het hart, die raken en die vertellen wie u bent. Heer, wat bent u wonderbaarlijk groot. En wat een genade is het dat u ons leidt, zo ook in deze ochtend, in deze dienst, tot eer en glorie van uw heilige naam. Dank u wel voor deze liederen die we mochten zingen. En ik wil u vragen, Heer, bidden, smeken, Heer, of u tot uw doel wilt komen deze ochtend. Ook in de prediking, in de woorden die u heeft gegeven. Ik wil u vragen, Heer, of u wilt spreken. Dat het uw woorden mogen zijn die vanmorgen mogen klinken. Waarin we u beter meer mogen leren kennen en wat het betekent om gered te zijn door het bloed van de Heer Jezus. Wat het betekent om genade te ontvangen. Heer, ik wil deze dienst in uw hand leggen. Ik wil mezelf in uw hand leggen, Heer. Dat het niet ik is die spreekt, maar u. Leid mijn geest, o machtig Heiland, tot uw eer en glorie. Dat bid ik u. Amen. Ik was behoorlijk aangeraakt door de liederen die we net mochten zingen. Dat was. Ik vond het heel bijzonder hoe Gods geest werkt. En je mag hem wel aanzetten hoor, Tim. Het heeft ook alles te maken met de spreekbeurt van vanmorgen die ik voor u mag houden. Ik zal gelijk het thema van deze dienst laten zien. En dat is een welbekende tekst uit 2 Korinthe 12. Maar hij, en dat is de Heer, heeft tegen mij, en dat is Paulus, gezegd: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade is u genoeg. En ik heb in het verleden nog wel eens gedacht, een gevoel gekregen, toen ik dit gedeelte las. En dat Paulus schrijft, dat een gebed beschrijft aan de Heer, dat hij wordt geslagen met de vuisten van een engel van Satan. En tot 3 keer toe vraagt hij: Heer, haal het weg, Heer, haal het weg, Heer, haal het weg. Laat het ophouden, alstublieft. En de Heer zegt: mijn genade is u genoeg. En soms kwam er bij mij wel eens over van, hoe zullen we dat noemen? Een soort van dooddoenetje. Die man die is in nood. En de Heer zegt, als het ware: luister Paulus, mijn genade is je genoeg. Hier zul je het maar mee moeten doen. En waarom dacht ik zo? Waarom kreeg ik die gedachte? Ik denk omdat dat komt omdat ik niet begreep of begrijp wat die genade inhoudt. Daar zit het hem in. Het is die genade die genoeg is. En dat is eigenlijk de kern van de spreekbeurt van vanmorgen. Wat hier staat. Hij blijft ook de hele dienst, de hele preek, blijft deze ook gewoon staan. Zodat u, mocht u eens een keertje denken van, nou, ik weet niet precies waar we nou zitten in het hele verhaal. Dan is dit ons ankerpunt. Kan wel eens handig zijn. Hè? Van, oh ja, hier ging het over. Mijn genade is u genoeg. Nou, de aanleiding hiervoor is een paar weken geleden, dat ik ben begonnen met lezen in Jeremia. Dan zullen u denken van, hoe kom je daar nou weer bij? In mijn hoofd gaat het van zo naar zo naar zo naar zo. En ik begon te lezen in Jeremia en vanaf het begin van Jeremia begon ik eigenlijk al parallellen te zien, overeenkomsten te zien met het leven van Paulus of zijn bediening. En ik zag overeenkomsten. En die gedachten die ik daarover had, die ik daarover kreeg, de dingen die ik daarover in de Bijbel vond, dat wilde ik eigenlijk graag met u delen vanmorgen. Dus we gaan kijken naar Jeremia en we gaan kijken naar Paulus. En voordat we. En we beginnen gewoon bij Jeremia 1 hoor. En voordat we dat gaan doen, wil ik u even een korte schets geven van de situatie waarin het boek Jeremia zich afspeelt. Zodat u een beetje ziet waar zitten we globaal in het Bijbelse plaatje, in het heilsplan van de Heer. De profeet Jeremia, nou, die is geboren in een dorpje Anatot, even te buiten Jeruzalem. En het hele verhaal speelt zich globaal af. Ik zeg heel globaal, zo ongeveer 600 voor de geboorte van de Heer Jezus. De situatie is eigenlijk als het volgt. De gloriedagen van Israël zijn voorbij. Het land is in twee verdeeld. We hebben een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. Het noordelijke rijk, de 10 stammen, zijn al in ballingschap gegaan, in de verstrooiing terechtgekomen. En eigenlijk blijven van dat hele Israël nog maar 2 stammen over. Dat is koninkrijk Juda, bestaande uit Juda en Benjamin. En zij zijn er nog, maar niet voor lang meer. Want ook dit koninkrijk staat op het punt om door de Heere zelf uit het land geknikkerd te worden. Waarom? Vanwege extreme afgoderij, het afdwalen van de Heer, het niet houden van zijn wet, het niet houden van zijn woord. En dat neemt echt extreme vormen aan. Als u dat leest, daar lopen de rillingen u over de rug. Aan de ene kant komt het volk, die komt naar de tempel en aanbidt de Heere. En dezelfde middag gaan ze naar de vlakte en laten ze hun kinderen door het vuur gaan voor de Moloch. Complete gezinnen zijn bezig met de eredienst aan de koningin van de hemel. Astarte, waar met name de vrouwen een leidende rol in hebben. En aan de andere kant roepen ze van de Heer is onze kracht. Het is een enorme afgoderij wat daar plaatsvindt. En dat is dus niet alleen bij het volk, maar juist ook bij de geestelijke leiding van het land. De politieke leiding van het land is een drama. Het zwermt van profeten die een valse boodschap verkondigen in de zin van het gaat goed. Geen onheil zal ons raken, het zwaard zal ons niet treffen, wij zullen niet ziek worden. De Heer is met ons, daar maken wij ons zorgen over. Terwijl de Heer zelf iets anders in petto heeft voor het volk, want ze zijn niet trouw geweest aan de Heer. En dat is eigenlijk een beetje de setting waarin Jeremia wordt geroepen, zo 600 voor Christus. En ik wil het eigenlijk gewoon graag met u voorlezen, met u lezen. Jeremia 1, en dan wil ik lezen vanaf vers 4. De roeping van Jeremia. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Toen stak de Heere zijn hand uit en hij raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over volken en over koninkrijken. Om weg te rukken en af te breken. Om te vernielen en om ver te halen. Maar ook om te bouwen en te planten. Tot zover. Dan heb ik eigenlijk alleen nog maar het eerste hoofdstuk gedeeltelijk gedaan. En ik was dit aan het lezen en ik dacht, wauw. En ik dacht ook, zoiets heb ik eerder gelezen. Dit komt mij bekend voor. Het is niet helemaal onbekend wat ik hier lees, hoe de profeet geroepen wordt. Maar ik was aan het denken daarover en wat me opviel is bepaalde dingen zoals de Heer roept en de reactie van Jeremia. De Heer die zegt hier tegen de profeet, die nog niet wist dat hij een profeet was. Jeremia kwam uit een priestergeslacht, maar of het waar is of niet waar is, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik zie dat zo voor me, dat Jeremia is bezig in de akker en hij is een beetje bezig met zijn hark. En op een gegeven moment komt daar de Heer, die komt naar hem toe. Hij verwachtte dat niet. Hij was een kind van zijn tijd. Hij zag wat er om hem heen gebeurde. Maar de Heer die komt naar hem toe en die zegt iets zo bijzonders. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Wat duidelijk blijkt op een vooropgezet plan van de Heer voor het leven van Jeremia. Wanneer u de vorige spreekbeurt bent geweest waar ik het had over Matteüs 7, komt dat kennen komt ook naar voren. Hè? Dan zit de Heer op zijn troon, hij oordeelt de volkeren en de Heer Jezus die zegt van ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Er is wat met dat kennen. En dat kennen is niet zomaar een bewustzijn, een weten dat je bestaat. Maar dat kennen heeft te maken met de relatie die God met je heeft. Het kennen, voordat u ook maar bestond, heb ik u gekend. Wat eigenlijk gewoon betekent, heb ik je opgenomen in mijn liefdesverbond. In mijn liefdesband. Ik heb je lief gehad, nog voor je bestond. En ik vind dat zo bijzonder. Ik vind dat zo bijzonder. Dat dan ook zo staat hier tegen Jeremia. Ik heb je gekend, ik heb je voordat je nog bestond, voordat je in de planning was. En je zou kunnen zeggen misschien wel vanaf de grondlegging der wereld, of misschien wel voor de grondlegging der wereld. Maar voordat er ook maar iets van jou in de planning was, heb ik jou al lief gehad. Wauw, wat een God. Voordat u naar de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd, apart gezet. Er was nog niets van je en ik heb jou al bestemd, apart gezet, voor een bepaalde taak. En wat is die taak? En dat is in dit geval een profeet voor de volkeren. En we zien hier dan ook de reactie van Jeremia, die dit dus duidelijk niet zag aankomen. Kijk, God weet alles. God weet het. Wij niet. Jeremia ook niet. Jeremia is verbaasd. En die zegt van, Heer, ik kan niet spreken, ik ben nog maar een jongen. Hij kijkt op zichzelf. Hij ziet zijn tekortkomingen. Hij ziet zijn zwakheid. Wat is zijn zwakheid? Hij zegt, ik kan niet spreken vanwege mijn leeftijd. Ik dacht eerst, nou, misschien praten die niet zo makkelijk. Hè, dat zien we ook bijvoorbeeld bij Mozes, dat die niet zo makkelijk praten. Maar Jeremia geeft hier de reden aan vanwege mijn leeftijd. En ik denk dat Jeremia bedoelde, Heer, ik ben nog maar een jongen. En wilt u mij nu echt sturen naar de koningen, naar de vorsten, naar de priesters? Ze zien me aankomen. Dat daar een jongen aankomt die hen wel even zal vertellen wat de Heer heeft gezegd. Maar de Heer kijkt niet naar leeftijd. Die kijkt daar niet naar. En als dat jouw zwakte is, Jeremia, weet dan dat in zwakheid mijn kracht volbracht wordt. En weet ook dat je niet alleen hoeft te gaan. En dat het niet vanuit jezelf is. Want als jij jezelf zwak ziet, dan wordt mijn kracht openbaar. Want dat zegt de Heer ook verder hier. Het bevel tot gehoorzaamheid. Alles waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. Zegt de Heer. Je zult gehoorzamen. Je moet gehoorzaam zijn. Overal waar ik je zenden zal, zult gij gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zal ik u spreken. Wees niet bevreesd voor hen. Wees niet bevreesd voor degene naar wie jij naartoe moet, tegen wie jij moet spreken. Want ik ben met u om u te redden. We gaan straks zien waar we dat nog meer tegenkomen. Ik ben met u om u te redden. De Heer stak zijn hand uit en hij raakte mijn mond aan en hij zei, ik geef je mijn woorden in je mond. Je hoeft niks zelf te verzinnen. Ik geef jou de woorden in mijn mond. Maar jij zult gaan en spreken. En is dat dan het enige? Nee, het gaat op de volgende bladzijde nog even iets verder door. Het is zo bijzonder als je ziet hoe God zich openbaar maakt en de opdracht heeft aan deze Jeremia. Vers 17. U dan, Jeremia, omgord uw middel. Sta op en spreek tot hen. alles wat ik gebieden zal. Er wordt een beroep gedaan op zijn gehoorzaamheid. Wees niet ontsteld vanwege hen, want anders zal ik u ontsteld doen zijn over hen, of voor hen. En dat is een bevel tot vertrouwen in de Heer. En dat vertrouwen, dat doet de Heer ook dan duidelijk neerzetten in de positionering van Jeremia. Ik stel u heden aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren, tegen heel het land. Een jonge jongen die niks aan ziet komen, die wordt aangesteld als een ijzeren pilaar, een bronzen muren. Niet voor het hele land, maar tegen het hele land. Tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u strijden. Het zal gebeuren dat er weerstand komt. Ze zullen tegen je gaan strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen. En waarom kunnen zij niet tegen hun op, tegen je op? Ik ben met u, spreekt de Heer, om u te redden. Wat een prachtige woorden van de Heer tegen deze profeet. Wat een prachtige woorden. Hoe dit uitpakt gaan we zo even kijken. Maar ik zei al, we hebben ook een link naar Paulus. En daar wil ik twee gedeeltes met u lezen. De een is Handelingen, Handelingen 9. En dan zijn we aangekomen in de geschiedenis waar Saulus eigenlijk in zijn nekvel gegrepen is door de Heer, terwijl hij bezig is om naar Damascus te gaan, om de gemeente van de Heer Jezus te verwoesten. En op weg naar Damascus heeft Paulus, toen nog Saulus, een ontmoeting met de Heer Jezus. En die slaat hem van zijn paard, wordt met blindheid geslagen. En eigenlijk roept de Heer Saulus tot zijn dienst. Saulus die wordt gebracht naar de stad en daar zal hij moeten wachten. Er is een broeder die krijgt een woord van de Heer om hem op te vangen. Die schrikt zich al helemaal het hoedje, want Saulus de verschrikkelijke die komt eraan. Maar de Heer die is duidelijk en die zegt tegen Ananias in Damascus in vers 15, 9 vers 15. Maar de Heer zei tegen hem, tegen Ananias, om hem te gerust te stellen, ga hem ophalen. Want deze, en dat is Saulus, deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. De roeping van Paulus. Hier verklaart de Heer ook dat Paulus niet zomaar om de hoek kwam en dat de Heer dacht van, jou ga ik gebruiken. Nee, hij was een voor de Heer uitverkoren instrument. Paulus maakt het ook duidelijk in de eerste of in de Galatenbrief. Daar vertelt hij zelf hoe zijn roeping in elkaar steekt. Als we even naar Galaten 1 gaan. En daar, dan zult u zien wat het precies was wat mij maakt van, dit heb ik eerder gelezen. Hier heb ik iets eerder gezien. Galaten 1, vers 15. Daar spreekt Paulus in de brief aan de Galaten over zijn roeping. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Dan gaat hij verder om te vertellen dat hij niet eerst naar de broeders is gegaan, maar dat hij zich heeft afgezonderd. Maar hij vertelt hier hoe zijn roeping in elkaar steekt. De Heer heeft hem al vanaf de moederschoot afgezonderd. Ook voor hem geldt, er was al een plan met zijn leven. Een uitverkoren instrument. En dat is dus die roeping die ik zo heel bijzonder treffend vond, die voor Jeremia geldt, voor Paulus geldt, maar ik geloof ook voor ons geldt. Ik geloof dat het ook voor ons is, dat wij voor de grondlegging der wereld gekend zijn. We gaan daar verder zometeen ook wat verder kijken. Maar het is een heel bijzonder iets om dat te realiseren. Die liefde van God, die hij door zijn heilsplan door alle eeuwen heen bewerkt. Met Jeremia, met Paulus, maar ook met ons. Wanneer je deze roeping, zal ik maar even zeggen, gewoon los bekijkt. En wat de Heer bijvoorbeeld ook zegt tegen Jeremia, van je bent een sterke burg, hè? Die bronzen muren, en ze zullen tegen je strijden, ze zullen je niet kunnen overwinnen, want ik ben met u om u te redden. Als je daar stopt met lezen, dan zou je kunnen denken van, dit wordt één grote glorietocht, dit wordt een zegentocht, dit wordt fantastisch. Echt, als je doorleest, en zeker ook bij in het boek van Jeremia, kom je erachter. Als je kijkt naar de bediening van Jeremia, dat die glorietocht eigenlijk een martelgang wordt. Dat is zo bijzonder om dat te lezen. Bijna, ik zeg van Heer, waar bent u? Als u dit al zo geeft, dit al zo zegt. Ze zullen tegen je strijden, niet overwinnen. En je leest waar het naartoe gaat in Jeremia. Ik zal kort schetsen. Jeremia, die gaat dus direct op pad. Hij gaat het woord van God prediken. Dat lezen we al vanaf hoofdstuk 2, vers 1. Het woord van de Heere kwam hem, ga spreken. En hij gaat naar Jeruzalem toe. En hij gaat daar naar die profeten toe, die zeggen van, geen onheil zal ons treffen, geen zwaard zal ons treffen. Hij komt daar bij die geestelijke leiding, die als een kolkende rivier van duisternis het volk de verkeerde kant op leidt. En daar in die kolkende rivier van duisternis staat daar dat vuur, die vuurtoren van een Jeremia met het woord van God om te vertellen, luister, er komt onheil en de Heere zal het doen. Bekeer je, bekeer je, bekeer je. Maar ze zullen zich niet bekeren. Hij ziet zijn volk ten onder gaan. Hij ziet zijn stad ten onder gaan. Hij ziet zijn land ten onder gaan. Door de ongehoorzaamheid aan de Allerhoogste. En niet alleen dat, maar ook voor hem persoonlijk. Jeremia loopt tegen afkeer op. Maar al is afkeer van zijn boodschap het enige, dan is het nog te doen. Maar de afkeer verandert in haat. Diepe haat. Zijn vrienden keerden zich van hem af en smeden plannen om hem te doden. Samenzweringen om hem te doden. Hij wordt geslagen. Hij komt in het blok, in de gevangenis, vanwege de woorden die hij spreekt. Hij komt in een drekput terecht. En aan het einde van zijn leven, en dat staat niet in de Bijbel, dat is de overlevering, de traditie, die vertelt dat uiteindelijk Jeremia door stenen ging om het leven is gekomen in Egypte. Wat doet dat met zo iemand? Laat dat je onberoerd. Jeremia 20. Als je leest waar Jeremia doorheen moet gaan en je ziet wat er allemaal om hem heen gebeurt, dan denk je, dit is niet vol te houden. Dit is voor geen mens vol te houden. En het is voor Jeremia ook eigenlijk niet vol te houden. Het heeft een weerslag op zijn leven. Een weerslag op zijn denken, een weerslag op wie die is. En ik ga niet alles voorlezen. Ik heb al heel erg veel moeten wegsnijden. Maar één ding wil ik u niet. onthouden. Denk even aan die prachtige woorden die de Heer zei tegen Jeremia aan het begin. Die versterkte slag, die bronzen muren, ze zullen je niet overwinnen. En. Jeremia 20 vers 14. Vervloekt is de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij gebaard heeft. Laat die niet gezegend zijn. Vervloekt is de man die mijn vader de boodschap bracht. U hebt een kind gekregen, een jongetje, en hem zeer blij maakte. Ja, laat die man zijn als de steden, die de Heer ondersteboven heeft gekeerd, terwijl het hem niet berouwde. Laat hij in de morgen hulpgeschroep horen, geschreeuw in het middaguur, omdat hij mij niet al in de baarmoeder gedood heeft. Dan was mijn moeder mijn graf geworden. Haar baarmoeder eeuwig zwanger geweest. Waarom ben ik toch uit de baarmoeder naar buiten gekomen? Om moeite en verdriet te zien? En omdat mijn dagen zouden eindigen in schande? Wees blij in de Heer en zing verheugd. Amen, halleluja. Ben zo blij, dacht ik even. Ik ben niet zo bekend met de menselijke geest in de gezondheidszorg. Maar als dit is wat zoals ik het herken, dan praten we hier over iemand met een diepe, diepe, diepe depressie. Zou ik dat zo mogen zeggen? Dankjewel. Dit is iemand met een diepe, diepe, diepe depressie. En hoe is het mogelijk dat iemand die geroepen is door de Heer, vertrouwd op de Heer, in dienst staat van de Heer, wordt getroffen door een diepe, diepe, diepe depressie. Kan dat überhaupt wel? Het kan. Het kan. Soms denken we wel eens dat dat niet mogelijk is en dat er wat mis met je is op het moment suprême. Dat je als wedergeborene in een depressie, als een gelovige in een depressie terechtkomt. En dat is dus niet waar. Want hier zien we een profeet die staat in dienst van de Heer. En hier zien we een profeet die gehoorzaam is van het woord. En die wordt overmand door alles wat er over mee komt. De verwoesting van zijn stad, de in ballingschap staan van zijn volk. En hij ziet alleen maar ellende. En hij preekt. Hij preekt. In zijn zwakheid. En dan toch weer die tekst. Mijn genade is je genoeg, want in jouw zwakheid zal mijn kracht openbaar worden. Indien je op de Heer vertrouwt. Dit is voor het kruis. Zit er dan zoveel verschil voor het kruis en na het kruis? Twee Korinthe. We hebben net gezien Jeremia, zijn roeping. Even heel kort globaal gekeken naar zijn bediening, maar wat het ook voor hemzelf betekende. Wat een gevolg was om in die gehoorzaamheid van God te staan. We kijken nu weer even naar Paulus. Paulus, die ook geroepen was om het werk van de Heer te doen. Die ook direct na zijn bekering de Christus begon te prediken in de synagoge. En ook diezelfde dingen tegenkwam. Weerstand tot haat. Haat tot fysiek geweld. Gevangenis. Slaan. Hij staat, een heel rijk staat er opgesomd in 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11 vers 24. 2 Korinthe 11 vers 24. En er staat, van de Joden, zegt Paulus, heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. Vanwege de misdaden die hij deed, vanwege de criminaliteit die hij, vanwege het, het, Het prediken van het woord van God, vanwege het prediken van Christus en die gekruisigd. Want dat is wat Paulus niets anders wilde dan, hij wilde niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. En vanwege die boodschap werd hij door de Joden 5 maal de 40 mineens zweepslagen heeft hij daarvan mogen ontvangen. 3 maal werd ik met de roede gegezeld. 1 maal werd ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik op volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar aan de kant van mijn volksgenoten en in gevaar aan de kant van heidenen. In gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Dit is wat Paulus tegenaan loopt in zijn bediening. In zijn gehoorzaamheid aan de Heer. En dat is eigenlijk toch, lijkt toch weer heel erg op hoe dat gaat met die profeet Jeremia. De weerstand, de haat. Maar toch, ze blijven volhouden. Ze blijven volhouden. En er is iets wat ze dat door blijft gaan. Jeremia die schrijft onder andere in, ik dacht dat het ook weer in Jeremia 20 was. Zo vaak, Heer, heb ik gezegd van ik ga mijn mond houden. Ik wil niks meer zeggen. Ik doe het niet meer. Maar het begon in hem te branden en hij kon niet meer zwijgen. Er is dus iets gegeven wat door blijft gaan. Een volharding. En volharding, dat zien we in de Bijbel vaker voorkomen in verschillende manieren komen volharding tegen. Het volharden in zonde, het volharden in de dingen doen die je doet, maar die je niet wil doen. En die je niet hoort te doen. Maar er wordt ook gesproken bijvoorbeeld over het volharding van de heilige tot zaligheid. Dus volharding, dus het blijven doen wat je doet, dat is een onderwerp in de Bijbel waar nog wel eens over wordt gesproken. En ik denk dat die volharding, waarin wij dus naar Jeremia kijken, maar ook naar Paulus kijken, dat weer te maken heeft met die genade. Dat het te maken heeft met die genade. Hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Waar zit nou die sleutel? Waar zit nou die verbinding tussen Jeremia? Waar zit die sleutel tussen Jeremia en Paulus? Waar zit nou die verbinding waarin we kunnen begrijpen hoe dit alles gaat? Waarom die volharding die bij Jeremia te zien is, ook bij Paulus te zien is. Maar niet alleen bij Paulus te zien is, maar als we in de kerkgeschiedenis kijken, allen die de Heer willen volgen en hem willen dienen en hem liefhebben en zijn woord verkondigen, die vervolgd worden, die gedood worden voor zijn naam. En op dat moment, als we de verslagen lezen, bijvoorbeeld van executies, brandstapels, dat broeders en zusters met een loflied in hun hart naar een brandstapel toe gaan. Hoe is het mogelijk dat dat kan? Waar komt die volharding vandaan? En ik denk dat het antwoord op die vraag ligt in hetgeen wat apostel Paulus geschreven is aan de gemeente van de Romeinen, in zijn brief aan de Romeinen in hoofdstuk 8. En dat is ook het laatste gedeelte wat we willen lezen vanmorgen. Romeinen hoofdstuk 8. Beide zijn, en ik geloof ook wij, voorbestemd. Gekend door de Heer. Geliefd. Opgenomen in zijn liefdesverbond. Dat geeft ons de kracht om de Heer lief te hebben. En Paulus die schrijft in Romeinen 8, vers 28 tot en met 30 iets heel bijzonders. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, daar is die, die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Dat zul je als je Jeremia leest, niet zo 1, 2, 3 zien, maar alle dingen waar Jeremia tegenaan loopt, ook al ziet hij dat niet, ook al vaart hij dat zelf niet, ook al zit hij in een diepe depressie, toch die dingen waar hij tegenaan loopt, zullen meewerken ten goede. God zal zijn plan, zijn heilsplan die hij ontvouwd heeft, volvoeren. Alle dingen zullen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. De Heer heeft dus voorgenomen hen te roepen die hem zullen liefhebben. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, daar is hij weer, gekend heeft. En dat is dus weer niet het kennis hebben dat je zou bestaan, maar hen die hij van tevoren gekend heeft, opgenomen heeft in zijn liefdesverbond, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij, de Heer Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Dit noemen we de keten van zaligheid. Dit is een onlosmakelijke keten die begint bij de Heer en eindigt bij de Heer. Zij die van tevoren door de Heer gekend zijn, zijn door de Heer bestemd. Wij zijn hier door de Heer bestemd om gelijk te worden aan de beeltenis van zijn zoon. Dat is het dus als we tegen elkaar zeggen dat we meer en meer en meer op de Heer Jezus mogen gaan lijken. Dat is omdat we daartoe bestemd zijn door de Vader. Om meer en meer en meer op hem te gaan lijken. Tot het moment dat we aan hem gelijk zijn. En als we aan hem gelijk zijn, dan is de Heer Jezus Christus de verheerlijkte, de eerste onder vele broederen. Wie zijn die broederen dan? Dat zijn wij. Hij is de eerste. Daarvoor zijn wij bestemd. Niet uit onszelf, maar de Heer heeft dat gedaan. Hij heeft ons geroepen. Zoals hij Jeremia geroepen heeft. Zoals hij Paulus geroepen heeft. Zoals hij ook u geroepen heeft. Op het moment dat u kon antwoorden op de roepstem van de Heer. Bent u geroepen. Toen u uw neerboog voor het kruis en besefte dat u een zondaar was, die redding nodig had, toen antwoordde u op de roepstem van de Heer. U bent gerechtvaardigd. U bent rechtvaardig verklaard. Waarom? Omdat de zonde die op u lagen, de straf die op u lag, overgegaan is naar de Heer Jezus op het kruis en zijn gerechtigheid overgegaan is op u. U bent niet rechtvaardig, u bent rechtvaardig verklaard. De Heer ziet u zo. En de rechtvaardige is schuldig verklaard en stierf onder de toren van God en stond op uit de dood. De rechtvaardiging van de heiligen. En wat staat er dan nog ons te wachten? En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Het staat er al als in voltooide tijd. U bent al verheerlijk en in de Heer Jezus zijn we al verheerlijk. Maar het is ook hetgeen waar we naar uit mogen kijken. Op dat moment dat we of opgenomen zullen worden als de bezuin klinkt. Of sterven en in de grond gaan. Maar op dat moment zullen we verheerlijkt zijn. Af van dit zondige lichaam. En opgenomen worden in glorie. En wat is uw rol daarin? Ik geloof niet veel. Het is een proces wat de Heer van het begin tot het einde doet. En op het moment als u heeft geantwoord op de roepstem. Als u heeft geantwoord op de roepster van de Heer in uw hart. Om te geloven. Want door geloof wordt men gerechtvaardigd. De rechtvaardige zal door geloof leven. Bent u opgenomen in deze keten van zaligheid. En u zult nooit en te nimmer meer uit zijn hand weggeroofd kunnen worden. Want u bent door de Vader aan de Zoon gegeven. Nooit zult u meer verloren kunnen gaan. Niets wat u zelf doet. De Heer doet het niet. Voor eeuwig verzekerd zijn van zijn liefde. Zijn aanwezigheid. Wat een zegen. En dat is ook wat Paulus naar uitkeek. Want Paulus die schrijft dit. En Jeremia, wat had hij dan op om naar uit te kijken? Jeremia mocht de spruit aankondigen. Jeremia mocht aankondigen dat de Heer Jezus zou komen. Zijn naam is gerechtigheid. Jeremia mocht gaan bouwen op de zekerheid die God gaf in Jeremia 1 toen hij sprak over de amandeltak. Zoals wij die hier in het schilderij hebben. Zie je die amandeltak? Ja, die zie ik, Heer. Want ik waak om mijn woord te doen. Ik waak om mijn woord te doen. Hij is God. Hij is genadig. En als we dit lezen, dan ga ik afsluiten. Maar hij heeft tegen mij gezegd in de strijd van mijn leven, in de pijn, in hetgeen wat de Heer toegelaten heeft om mij nederig te houden. Mijn genade is u genoeg, want in zwakheid wordt mijn kracht openbaar. Is dat, zoals ik wel eens dacht, dat dooddoenertje? Van je doet het er maar mee. Het is de rijke, volle gave van genade die God geeft aan hem die hen liefhebben. Het is zo'n rijkdom die we, die we soms niet kunnen beetgrijpen. Maar één ding mogen we weten. Wat zullen wij over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, Romeinen 8 vers 31, wie zal er dan tegen zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie? God is het recht die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het, die gestorven is, ja meer, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die voor ons pleit. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Al die dingen die we net hebben gezien, en waarvan we kunnen lezen, in onder andere het leven van Jeremia worden hier opgezomd. En in het leven van Paulus worden opgezomd. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. En daar komt die genade. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft lief gehad. Of in een andere woord, die ons heeft gekend. Gekend. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God en Christus Jezus, onze Heere. Is die genade u genoeg? Is die genade voor u genoeg? In de moeilijke momenten van uw leven. In de pijn waarin u terecht kan komen. In de haat waar u tegenaan kunt lopen omdat u Jezus Christus wilt volgen. Omdat u zijn boodschap wilt vertellen. En u lijdt daaronder. En u ziet het niet meer. En de Heere zegt tegen u, mijn genade is je genoeg. Want in jouw zwakheid wordt mijn kracht ten volle volbracht. Niets kan van Jezus mij scheiden. Hij woont door zijn geest in mijn hart. In hem ben ik veilig geborgen. In de uren van zorg en van smart. Genade kocht mij vrij. Genade kocht mij vrij. Mijn ziel juicht, halleluja. Genade kocht mij vrij. Amen.